Koningen 17, vanaf vers 7. Na een verloop van tijd droogde de beek uit omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen kwam het woord des Heren tot hem, tot Elia. Maak u gereed, ga naar Sarfat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. En zie, ik heb daar een weduwe geboden u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Sarfat. En toen hij bij de stadspoort kwam, zie, daar was een weduwe bezig hout te sprokkelen. En hij riep haar toe en zei, haal mij toch een kruik, in een kruik een weinig water, opdat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar nog na en zei, breng mij ook een beter broods mee. Daarop zeiden ze, zowaar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als wij het gegeten hebben, moeten wij maar sterven. Doch Elia zei tot haar, vrees niet, ga het thuis bereiden zoals ge gezegd hebt. Doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier. Voor u en uw zoon kunt ge het later bereiden. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken en de olie in de kruik zal niet ontbreken. Tot op de dag waarop de Heer regen op de aardbodem geven zal. Daarop ging ze heen en deed zoals Elia gezegd had. En een tijd lang at zij, evenals hij, en haar huis. Het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet. Naar het woord des Heeren dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Na deze gebeurtenissen werd de zoon van de vrouw des huizes ziek. Ja, zijn ziekte werd zeer hevig, totdat er geen adem in hem overbleef. Toen zeiden ze tot Elia, hoe heb ik het met u, man Gods? Hebt ge bij mij intrek genomen om een ongerechtigheid in herinnering te brengen en te maken dat mijn zoon sterft? Daarop zeide hij tot haar, geef mij uw zoon. Toen nam hij hem uit haar schoot, droeg hem naar het bovenvertrek waar hij verblijf hield en legde hem op zijn bed. Daarop riep hij tot de Heer en zei, Heere mijn God, doet gij zelfs de weduwe, bij wie ik als vreemdeling vertoef, het onheil aan haar zoon te laten sterven? En hij strekte zich driemaal uit, bovenop het kind, en riep tot de Heer en zei, Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heer hoorde naar de stem van Elia. En de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd. Toen nam Elia het kind, droeg het uit het bovenvertrek naar beneden in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zei, zie, uw zoon leeft. Daarop zeide de vrouw tot Elia, thans weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Tot zover. Laat ons een moment bidden. Hier in de hemel, we willen luisteren naar wat u tot ons wil zeggen. Uit dit gedeelte wat we gelezen hebben. U bidden, Heer, dat u ons leidt in uw waarheid. Heer, dat we uw grootheid mogen zien in dit gedeelte, maar ook uw boodschap aan ons. Dat u ons wilt bemoedigen en zegenen. Dank u wel, Heer. In Jezus' naam. Amen. Een van die prachtige verhalen uit het Oude Testament, die het op de zondagschool zo goed doen. En toch zit daar een heleboel in. En ik wil met u gewoon een aantal gedachten delen naar aanleiding van dit gedeelte. Hoe kom ik bij dit gedeelte? We zijn in onze eigen gemeente dit jaar bezig met het Onze Vader. We zijn in september begonnen en we doen elke maand één regel uit het Onze Vader. En de maand februari was geef ons heden ons dagelijks brood. En als je over dagelijks brood nadenkt, en waar komt dat voor in de Bijbel, is dit een van die gebeurtenissen waar het om dagelijks brood gaat. Letterlijk dagelijks brood. En in dat licht van die zorg van God, van dat gebed, geef ons heden ons dagelijks brood, wil ik een aantal dingen met u delen. U kent hoogstwaarschijnlijk de geschiedenis van Elia. Elia leefde in de tijd van koning Agab en koningin Izebel. Koning Agab was een goddeloze koning, de meest goddeloze koning die er tot op dat moment geweest was in Israël. Het rijk is in tweeën gesplitst. Je hebt het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. En dit speelt zich af in het tienstammenrijk. Israël genoemd of Efraïm genoemd. Terwijl het andere deel Juda, meestal Juda genoemd wordt. Elia is een profeet. We weten helemaal niks van hem. Hij komt zomaar het boek Koningen binnen. Omdat hij bij koning Ahab komt en zegt, vanwege uw goddeloosheid zal het niet regenen in het land, totdat ik het zeg. Uiteindelijk zal dat 3,5 jaar duren. En het boek Koningen beschrijft die 3,5 jaar een aantal gebeurtenissen die draaien om de droogte van die periode. En daarna lezen we eigenlijk heel weinig meer over Elia. En hier en daar één opmerking. En toch was Elia een heel belangrijke profeet. Later wordt zijn naam genoemd en in verband gebracht met de wederkomst van de Heer Jezus. Elia zal eerst terugkeren en dan zal de Messias, dan zal de Heer Jezus terugkomen. Maar ik wil eigenlijk vandaag niet met u nadenken over Elia, maar over die vrouw. Elia kondigt die droogte aan. En God die stuurt hem naar de woestijn, naar de beek Krit. En daar verblijft hij een tijd. Hij wordt gevoed door de raven en hij drinkt uit de beek. Maar omdat er geen regen gevallen is, zo begint dit gedeelte. Omdat er geen regen in het land gevallen was, droogde de beek uit. En dan spreekt God tot Elia. Ga naar Sarfat of Sarepta of er zijn nog andere manieren om dit uit te spreken, dat hangt af van welke Bijbelvertaling je hebt. Sarfat is een klein dorpje ten noorden van Israël. Het ligt niet eens in Israël. Het ligt in wat wij zouden noemen tegenwoordig Libanon. En het ligt in het land, in het gebied waar die goddeloze koning Izebel vandaan komt. Izebel is een Fenicische prinses. Zij wordt de vrouw van Ahab. En zij brengt haar goden, de Baals en de Astarte, vooral de vruchtbaarheidsgoden, brengt ze mee vanuit haar eigen land. Ze laat een tempel bouwen bij de hoofdstad van Israël, van Efraïm, bij Samaria. En ze voert eigenlijk het hele volk mee in afgoderij, weg van de God van Israël. En dan moet je zich niet voorstellen dat ze helemaal de God van Israël vergeten waren. Nee, er kwamen een aantal goden bij. De God van Israël was de strenge God. Maar de Baal was de God van de vruchtbaarheid. Van de vruchtbaarheid van het land. En Astarte, de godin van de vruchtbaarheid van de mens. De seks was ook toen heel belangrijk. Maar dan ging het om de tempels waar het gebeurde. Naar dat land waar die godsdienst vandaan komt, wordt Elia gestuurd. En God zegt tegen Elia, ik heb daar een weduwe geboden voor u te zorgen. En Elia gaat op reis naar Sarfat. Ik vind dat eigenlijk een hele wonderlijke opmerking. Dat God tegen Elia zegt, ik heb een weduwe geboden voor u te zorgen. Eigenlijk is dat al heel vreemd. De weduwen waren de zwakken in de maatschappij. Ze hadden geen man meer die voor hen zorgde. Ze waren afhankelijk van de familie om hen heen. En als je in de Bijbel leest, dan geeft God voor het volk Israël heel specifieke opdrachten als het gaat over weduwen en wezen. Die moeten gedragen worden. Niet zelf zorgen voor anderen, maar verzorgd worden. Deze weduwe krijgt van God de opdracht om voor Elia te zorgen. Het vreemde is alleen dat we nergens lezen dat God haar die opdracht geeft. God zegt tegen Elia, ik heb haar geboden. Maar wisten ze het zelf? Weten we niet. Wordt in de tekst geen aanwijzing voor gegeven. Elia vertrouwt op God. Hij zegt, God heeft voor mij gezorgd bij de Bekrit. Op een hele bijzondere manier. De raven kwamen met vlees en brood. Hij zal ook nu voor mij zorgen. En Elia gehoorzaamt God en hij gaat naar Sarfat. En dan komt hij daar het dorp binnen. En dan ziet hij daar die weduwe. Die weduwe die wat hout aan het sprokkelen is. Er zal genoeg droog hout geweest zijn, want het heeft al een hele tijd niet meer geregend in het land. Maar blijkbaar heeft het nog niet echt effect op de maatschappij. Elia weet niet wie of welke weduwe hem zal verzorgen. Hoe gaat hij dat uitvinden? Ik denk dat Sarepta maar een klein dorpje geweest is. Toch heel onbekend, want hij is daar verborgen gebleven. Agab heeft hem daar niet gevonden. Dus blijkbaar heeft ook niemand die link gelegd van dat is Elia. Hij is daar veilig. En hij spreekt haar maar aan. En het eerste wat hij doet is, hij vraagt haar om water. En dat geeft al direct aansluiting bij het hele grote probleem wat er op dat moment is. Er is geen water. Maar blijkbaar hadden ze daar in Sarfat nog voorraden. En de vrouw maakt daar ook totaal geen probleem van. Ze is een Oosterse vrouw, ze is een gastvrije vrouw. Volgens de gebruiken daar, de vreemdelingen worden opgevangen, worden uitgenodigd in huis om te komen eten, om te komen drinken. De gastvrijheid is daar heel groot. Maar toch reageert ze eigenlijk anders. Normaal gezien zou ze Elia hebben uitgenodigd. Maar er zijn natuurlijk wel een paar redenen waarom ze dat hier niet doet. Ze is een vrouw alleen. Kan zij een vreemde man in haar huis uitnodigen? Hij vraagt om water. Water is het levensbehoud, zeker in die tijd. En uiteindelijk vraagt hij ook om brood. Doet hij toch een beroep op haar gastvrijheid. Die anders spontaan zou komen, maar deze niet. En dan legt ze uit waarom ze niet zo gastvrij is. Ik heb maar een beetje meel en een beetje olie. Genoeg voor één kleine koek. Voor mij en mijn zoon. En als die op is, dan sterven wij. In die paar zinnetjes geeft zij een hele korte omschrijving van haar situatie. En als je daarover nadenkt, als je daarbij stilstaat, dan denk je, hoe moeilijk moet die vrouw het wel niet hebben? Want ik kan me zo voorstellen dat die niet uitgebreid gegeten hebben tot het laatste handje meel in die pot. Die zijn al maanden en maanden en maanden op rantsoen. Die lijden al maanden honger, omdat er niet voor hen gezorgd wordt. Er is niemand die zich over deze weduwe ontfermt. Hier gelden de regels van Israël niet. Hier geldt de zorg van God niet. Ik weet niet hoe die Feniciërs met de weduwe en de wezen omgingen. Maar blijkbaar wordt er niet voor hen gezorgd. Dan moeten ze dat zelf doen. En dan komt daar een vreemde man. Op de een of andere manier herkent ze hem als profeet. Ze reageert eigenlijk veel positiever als dat je gedacht zou hebben. Ze legt haar situatie uit aan Elia. Heeft God tot haar gesproken? Ziet ze hier een mogelijkheid dat God voor haar zou zorgen? Want ze kent, ze weet ergens wel van God. Zowaar de Heer uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel. Ze noemt de naam van de God van Israël. En in onze Bijbel staat daar Heere met hoofdletters, wat wil zeggen dat hier de naam Yahweh genoemd wordt. De naam van God. We lezen verder ook niks over haar geloof, over hoe godsdienstig ze is, over welke goden ze wel en welke goden ze niet aanbiedt. Moet ook niet de conclusie trekken uit deze zin dat zij de God van Israël dient. Maar ze herkent Elia als profeet. En heeft respect daarvoor. En vanuit dat respect reageert ze. Dit is een man van God. Misschien heeft ze wel gedacht van, dit is mijn kans. Dit is mijn kans. Wat heb ik? Ik heb helemaal niks. Ik heb één broodje en daarna moeten mijn zoon en ik van de honger sterven. Als hier nu een profeet is die zegt van, breng mij eerst een broodje en dan is er voor jou en voor je zoon en dan zal het meel niet opraken en de olie niet opraken. Is de enige sprankje hoop dat die vrouw krijgt. Maar is dit iets concreets? Nee. Ze moet een enorme stap in geloof zetten. Je kunt je van alles bedenken hoe erop gereageerd gaat worden als zij dat broodje begint te bakken voor Elia. Al het meel wat ze heeft, alle olie wat ze heeft. Het huis vervult zich met de geur van vers gebakken brood. Die jongen is daar, we hebben geen idee hoe oud die jongen is, maar ik denk niet dat hij zo oud is. Hoe reageert hij? Zou ze het hem uitgelegd hebben? Ze doet een enorme stap in geloof. Niet alleen dat ze een broodje bakt voor Elia, maar ze neemt hem ook in huis. Een weduwvrouw die een vreemde man bij haar in huis neemt. Heeft wel een aparte kamer, maar toch. Hoe zou het dorp gereageerd hebben? Ze neemt een vreemde vent in huis. Wat doet ze ermee? Wat is dat voor iemand? Het is een Jood. Heeft een andere godsdienst. Het is een profeet. Kun je je voorstellen wat er in dat dorp gebeurt? Maar zij gaat ervoor. Ze gaat ervoor. En dat is haar getuigenis. Dat is haar getuigenis. Ze bakt dat brood. Eerst voor zichzelf, daarna voor de zoon. En ze toont haar geloof en haar liefde voor God. Ik moest eraan denken. Wij worden met heel veel dingen geconfronteerd. Heel veel keuzes. We leven in een tijd waarin je ongelooflijk veel keuzes hebt. Er zijn zoveel mogelijkheden in deze wereld. In de wereld waarin wij leven. Waar is God in ons leven? Op welke plaats staat God in ons leven? De Heer Jezus zegt, het eerste gebod is, heb de Heer uw God lief bovenal. En uw naaste als uzelf, dat is het tweede gebod. En dan zeggen wij als evangelische christenen, ja, wij zijn niet gebonden aan de geboden. Wij zijn vrijgemaakt. We zijn vrijgemaakt door de Heer Jezus Christus. We zijn verlost van zonde en schuld. We hebben dat nog gezongen met elkaar. We zijn vrij. Mogen doen wat we willen. Maar dat geeft ons juist de keuze tussen van alles en nog wat en de Heere God. Als wij bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Waar gaat het dan om? Gaat het om ons leven, om ons bestaan, om ons behoud? Heer, zorgt u voor mij? Of gaat het om de Heer? Gaat het om te ontvangen of gaat het om de gever? En God zegt, het gaat om mij. Heel dat gebeuren van Elia, heel die geschiedenis van Elia, die paar hoofdstukken in Koningen, die periode van die droogte, gaat eigenlijk maar om één ding. God wil laten zien dat hij degene is die het leven geeft. Dat hij degene is die zorgt voor het dagelijkse brood. Niet de Baal, de god van de vruchtbaarheid van het land. Ze doen de meest gekke dingen, dat lees je daarna als Elia op de Karmel komt en daar die 450 priesters zijn. Die snijden hun lichaam en die dansen totdat ze erbij neervallen. En het brengt allemaal niks op. Want Baal bestaat niet. Baal leeft niet. En God wil laten zien dat het om het dagelijks brood, om hem gaat. God op de eerste plaats in ons leven. En op een heel bijzondere manier, terwijl we eigenlijk helemaal niks van haar weten, we weten niet eens de naam van deze vrouw. Maar ze zet de God van Israël op de eerste plaats. Hij bepaalt wat zij doet. God heeft een weduwe bevolen om voor Elia te zorgen. Heeft dat in haar hart gelegd? Heeft haar hart aangeraakt? is het tot een andere vrouw gemaakt. Een vrouw die niet verzorgd moet worden, maar die kan verzorgen. En die God volgt, die gehoorzaam is. Haar getuigenis naar het dorp. Ik vind het wonderlijk, hè? Er is daar een gigantische droogte. Ik denk dat dit nog redelijk aan het begin van de droogte is, want er is nog water. Maar die hongersnood die gaat door. Die droogte gaat door, de hongersnood komt. En dan is daar één huis waar elke dag net genoeg meel in de pot zit en net genoeg olie in de kruik om twee broodjes te bakken. Eén voor de weduwe en haar zoon en één voor Elia. Zou dat dan ongemerkt gebleven zijn? Blijkbaar wel, want Elia wordt niet ontdekt. God beschermt dat. Maar het is een huis van hoop. En door wat ze doet, is deze vrouw eigenlijk een enorm getuigenis naar de mensen om haar heen. Het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet naar het woord te zeren dat er door de dienst van Elia gesproken had. Zij geloofde, ze vertrouwde op een God die ze nauwelijks kende en die God is trouw. Dat is onze God. Elke dag is Hij nabij. Hoe gaat het verder? Is dit het? Is dit het einde van het verhaal? Nee. Het gaat nog een stap verder. Dan wordt haar zoon ziek. Haar zoon wordt zo hevig ziek dat er geen adem in hem overbleef. Met andere woorden, hij sterft. En die vrouw die reageert eigenlijk op de manier zoals daar in die godsdienst van Baal gereageerd zou worden. Als er iets in mijn leven gebeurt wat negatief is, als er iets fout gaat in mijn leven, ernstige gebeurtenissen zijn een gevolg van wat ik gedaan heb. Een gevolg van mijn zonde. Dus ze gaat naar Elia en ze zegt tegen Elia, hoe heb ik het met u, man Gods? Je hebt bij mij je intrek genomen om een ongerechtigheid in herinnering te brengen en mijn zoon af te nemen. Ben je daarom gekomen? Om mij op mijn nummer te zetten, om in te wrijven dat ik een zondaar ben. Dat ik misschien wel de verkeerde goden aanbid en niet die van Israël. Waarom is mijn zoon gestorven? Wat heb ik fout gedaan? Ik ben toch goed bezig. En dan zie je de strijd in het leven van deze vrouw. Het ging allemaal zo goed. Er was een enorme kentering in haar leven. Ze had elke dag brood. En dan gebeurt er dit. Net als je denkt dat het allemaal goed gaat. En dan gebeurt er weer iets. Iets ernstigs. En dat is toch herkenbaar. Dat is toch herkenbaar ook voor ons als christen. Als je God op de eerste plaats in je leven zet. Dan gaan er dingen gebeuren. Dat was vorige week. Bij ons in de kerk. Begin van het jaar was een van de jongere mannen naar me toe gekomen. En die had gezegd van, ik heb het op mijn hart om te proberen voor elkaar te krijgen dat we een mannenbijbelstudie gaan hebben. Wat denk je daarvan? Nou, positief, tof, dat zou heel fijn zijn. Het probleem in onze gemeente is dat wij een heleboel mannen hebben die werken onregelmatige uren. We hebben een paar buschauffeurs, verplegers. Je kan niet zeggen elke maandag om 8 uur komen we samen. En dan zeg ik, als ik mijn uren krijg, dan wil ik een doodle opzetten. Ik weet niet of u weet wat een doodle is. Dat is een manier via de computer dat je data kan ingeven wanneer je kan en wanneer je niet kan. En iedereen die dat die daaraan meedoet, die kan dat gaan invullen. En dan kan je dus zien op welke datum de meesten kunnen. Hij zegt, ik wil dat wel doen. Nou, prima. En zo zijn we voor de eerste keer als mannen op een mannenbijbelstudie samen geweest afgelopen maand. Een van die mannen die zei, ik ben een aantal jaren geleden gedoopt. Hij is tot bekering gekomen. Hij heeft een aantal jaren geduurd voordat hij zich heeft laten dopen. En zeg maar, die 2 weken voordat ik gedoopt werd, ging er van alles mis in mijn leven. Het was moeilijk. Er was strijd. Het leek wel alsof de moeilijkheden te maken hadden met het feit dat ik gedoopt zou worden. En eigenlijk is dat logisch. Hij zegt, als wij kiezen om God te volgen, als wij kiezen om te doen wat God van ons vraagt, dan is daar iemand anders die daar niet blij mee is. De tegenstander van God, de Satan. En die maakt het ons moeilijk. En eigenlijk gebeurt hetzelfde in deze geschiedenis met Elia. Deze vrouw is gehoorzaam aan God. Ze doet wat God zegt. Ze zorgt voor Elia. Ze geeft hem onderdak en eten. En dan gaat het serieus fout in haar leven. Want haar zoon sterft. Zie je wel? Maakt toch niet uit of ik God volg of niet. Komt toch ellende van. Dat is eigenlijk wat ze zegt. En Elia, hij neemt die zoon. En eigenlijk het is heel bijzonder hè, wat er hier staat. Als je dat zo even leest, dan zeg je, oké, Elia neemt die zoon en neemt hem mee naar zijn kamer. Hij bidt tot God van, Heer, hoe kan dat nu? He, deze vrouw die zo goed voor mij zorgt, die eigenlijk toch op wonderlijke manier u gehoorzaam is. En dan gebeurt er dit, dat kan toch eigenlijk niet? En dan strekt hij zich uit over die jongen. En dan komt die jongen terug tot leven. En wij, met wat wij kennen vanuit de Bijbel, van wat wij weten van de God van Israël, dat is een van de wonderen in de Bijbel. Dit is de eerste keer in de Bijbel dat er iemand uit de doden wordt opgewekt. En het is een heidense jongen met een heidense moeder. Toch eigenlijk heel apart. Hoe wist Elia dat hij dit moest doen? Dat hij het op deze manier moest aanpakken? Leiding van God, door de geest van God. Ik denk niet dat Elia zomaar wat gedaan heeft. Hier zie je eigenlijk tussen de regels lees je hoe God dingen stuurt en dingen leidt die nog nooit gebeurd zijn. Die helemaal nieuw zijn. Maar wat is de boodschap hiervan? Elia, als die jongen tot leven gekomen is, dan neemt hij hem mee naar zijn moeder. En dan zegt hij, hier is uw zoon, hij leeft. En daarmee laat God zien hoe groot en hoe machtig hij is. Hij is de God van het leven en hij is groter dan de dood. En dat is wat er in dat kleine dorpje in Sarfat gebeurt. Er is geen grote evangelisatieactie. Er zijn geen duizenden mensen of tienduizenden mensen die daarbij zijn. Maar het wijst op de Messias die komt. Het wijst vooruit naar wat Jezus zal doen. De overwinnaar. De overwinnaar van de dood. Het geeft Elia kracht. God toont aan Elia wie hij is. Hoe groot en machtig hij is. En dat hij de God van het leven is. God weet wat er komt voor Elia. Hij laat hem daar in dat kleine dorpje in Sarfat niet alleen wonen bij een vrouw die voor hem zorgt, die hem voorgaat in geloof. Ik denk dat ze elkaar opgebouwd hebben en elkaar gesteund hebben in dat geloof. Ik denk dat ze elke dag gedankt hebben voor het brood wat ze elke dag kregen. Ik denk dat Elia haar verteld heeft over de God van Israël. En deze vrouw leert God kennen. En wat Elia vertelt wordt bevestigd door de tekenen en de wonderen die gebeuren in haar leven. En ik denk dat zij een andere vrouw geworden is. We lezen verder niks meer van haar. Behalve dat de Heer Jezus haar nog een keer noemt. Als de Heer Jezus in de synagoge van Nazareth is, dan spreekt hij over het geloof en het ongeloof van de mensen. Die niet willen aanvaarden dat hij de Messias is. Hoewel hij al tekenen en wonderen gedaan heeft. En dan zegt hij, als er in Tyrus en Sidon, maar een sprankje geloof zou zijn, daar is meer geloof dan hier in Nazareth. Die weduwe in Sarfat van Elia had meer geloof dan jullie bij elkaar. Wordt ze nog een keer genoemd door de Heer Jezus zelf. Het deed mij stilstaan bij de vraag, hoe belangrijk is God voor mij? Welke keuzes maak ik? Waar worstel ik mee? Voor Elia was het een tijd van bemoediging, een tijd van leren, een tijd van verzorgd worden door God. Klaargemaakt worden voor de grote dag van de overwinning en voor de rest van zijn bediening. Na een tijd, toen een geruime tijd gestreken was, kwam in het derde jaar van de droogte het woord des Heren tot Elia: ga heen, vertoon u aan Achab, ik wil regen op de aardbodem geven. Hoe denkt u dat Elia daar weggegaan is uit Sarfat? Ik denk dat hij echt onder de indruk geweest is van wat hij daar heeft meegemaakt. Het was ook voor Elia een bijzondere tijd. En God nam de gelegenheid om zijn kracht en zijn macht aan Elia te laten zien. Zodat Elia in datzelfde geloof en datzelfde vertrouwen als de weduwe had, de volgende stappen zou kunnen zetten in gehoorzaamheid en God zou kunnen volgen. Ik werd echt geraakt door deze geschiedenis. Toen ik erover nadacht, over deze vrouw en haar geloof. En ik wil u bemoedigen vanmorgen. God zorgt. Als wij bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Moeten we ons niet richten op het brood, maar richten op de Gever. En eigenlijk wil ik ook zeggen, Heer, hier ben ik. Ik wil het brood uit uw hand ontvangen. En niet ergens anders vandaan. Ik wil mijn leven, mijn hart openen. En als er moeilijke tijden zijn, als er dingen gebeuren die we niet begrijpen, dan mogen we vasthouden. Vasthouden aan de God van het leven, aan de God van de opstanding, de toekomst die Hij voor ons heeft. Elia, hij is de bode die voorafgaat aan de komst van de Messias. De bode die voorafgaat aan de terugkomst van de Heer Jezus Christus. Een man van God. En God doet geweldige dingen. Ook in ons leven.